We gaan verder met het gedeelte, Romeinen 5, vers 12 tot en met vers 21, wat we vandaag behandelen. We hebben al heel veel van dit gedeelte gezien. Maar de volgende opmerking die ik wil maken, waar het in dit gedeelte natuurlijk over gaat, is dat Adam door Paulus hier in dit gedeelte tegenover Christus wordt gezet. En er worden verschillen en overeenkomsten geconstateerd. Wat Adam heeft gedaan en daarnaast wat Christus heeft bewerkstelligd. Het zit vast eigenlijk aan vers 14, waar aan het eind wordt opgemerkt dat Adam een beeld is van de komende. In de grondtekst staat daarvoor het woord beeld, het woord typos. Oftewel type, schaduw, schaduwbeeld. En Adam is een type van Christus. En ook omgekeerd weer kunnen we Christus de laatste Adam noemen. Zoals Paulus elders doet, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, zoek het maar eens op. Waar ook Adam en Christus met elkaar worden vergeleken. 1 Korinthe 15 vers 45. Waar staat, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Er is dus een eerste mens, een eerste Adam. En er is een laatste mens, een laatste Adam. En de laatste Adam is Christus. Hij kan nog zeggen, vers 47, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Ook in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vers 4. Ook daar zien we dat Christus op zijn beurt weer een beeld is van God. Een type is van God. Ik lees mijn hele hoofdstuk van hoofdstuk 4 vers 4, het hele vers. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Christus is het beeld Gods. En Adam was een beeld van de komende, was weer een beeld van Christus. Dus Adam is een beeld van Christus en Christus op zijn beurt is een beeld van God. En je kan Christus met Adam vergelijken. Adam is dus de eerste mens. Christus is dus de laatste mens, de laatste Adam. Beiden, als ze zo worden genoemd, de eerste mens, de eerste Adam, de laatste Adam, daarmee wordt aangeduid, net zoals hier in dit gedeelte van Romeinen 5 vers 12 tot 21, dat beide staan aan het hoofd van het mensengeslacht. Beide, zowel Christus als Adam, zien we hier getypeerd dat zij voor die mensheid heel wat teweeg brengen. In de eerste plaats de eerste Adam, de eerste mens, die deed zoals in vers 12 staat, daarom gelijk door één mens, de eerste mens, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Dat heeft hij, dat was het gevolg van zijn daden. En dat had consequenties voor alle mensen, want er staat achter in vers 12, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Ieder mens heeft te maken met de dood. Ieder mens sterft. Ieder kind van Adam sterft, krijgt deel aan de zonde. Dat wil zeggen dat hij deel heeft aan de oorzaak, aan de bron, aan de wortel van de zonde, aan de zondenatuur. En het gevolg daarvan is dat ieder mens ook deel heeft aan de dood. Dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. Je zou kunnen zeggen dat de eerste Adam, evenals de laatste Adam, Christus, zou je kunnen zien als een als een koning of als een president, waarbij een koning en een president, als zij iets ondertekenen, bijvoorbeeld een verdrag ondertekenen, dan geldt dat voor het gehele volk. Dat is meteen rechtsgeldig voor het hele volk. Als de president van een land een wet aanneemt en daar zijn handtekening onder zet, of koning Beatrix, die neemt een wet aan en zij ondertekent die, dan is die meteen geldig voor alle Nederlanders. En dan kun je als Nederlander wel zeggen, ja, maar daar leek ik niet mee eens, maar zo werkt het niet. Als die wet is aangenomen, dan geldt die wet ook voor jou, als je Nederlander bent. En zo is het ook voor alle mensen die uit Adam voortgekomen zijn, uit Adam geboren zijn. Ja, die ene daad, die ene overtreding van hem, die had gelijk gevolgen voor alle die tot hem behoren. Want hij handelde in feite als hoofd, als de vader, of opa, of de overgrootvader van ons allemaal. En het gevolg daarvan is dat de zonde en de dood, de wereld, zijn binnengekomen. Eigenlijk zijn ingebroken. Tussen Adam en Christus kan je verschillende overeenkomsten vinden en verschillende tegenstellingen. Je zou kunnen zeggen, Adam is dus het hoofd, de eerste Adam van de mensheid lichamelijk. Christus is het hoofd van de mensheid geestelijk. Over de eerste Adam zou je kunnen zeggen dat hier in dit hele gedeelte drie basiswaarheden ons worden getoond. De eerste basiswaarheid die we zien in vers 12 is de eenheid van het menselijk ras. Let op, laat me lezen vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Eén mens, alle mensen. Wat voor die ene mens gold, gold meteen voor alle mensen die uit hem voortkwamen. Eenheid van het menselijk ras. Dat is een basiswaarheid. Verder vinden we ook de basiswaarheid, wat ik al een paar keer benadrukt heb, dat is die inbraak. Hè? De inbraak van de zonde. Er is ingebroken. Een soort vijand brak in. En wachtte tot het moment dat hij in kon breken. En blijkbaar heeft die eerste mens daar gelegenheid toegegeven. Derde basiswaarheid is die in vers 12 ons naar voren komt, is dat de dood ook binnenkwam als gevolg van de zonde en dat iedereen daarmee te maken heeft. Kijk je naar vers 18, dan vind je daar ook drie basiswaarheden. Namelijk de eenheid van een nieuw ras. Van een nieuw ras. En dan lees je ook over de gerechtigheid van één, die tevens geldt voor alle mensen. Net zoals je in vers 12 één mens vindt, die een eenheid zijn met elkaar vormen. Één mens, alle mensen, zo vind je dat in vers 18 ook. Eén en alle mensen, lees maar. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. Een daad van de ene. En die ene is in dit geval de laatste Adam, is Christus, waar de eerste Adam een beeld van was. Dus wat voor die eerste Adam geldt, geldt ook voor die laatste Adam, voor Christus. Ook daar vind je een eenheid van een nieuw ras, wat ook geldt voor alle mensen. De tweede basiswaarheid die je bij dat nieuwe ras vindt, dat vind je in vers 19. Namelijk dat die inbraak van de zonde, met alle gevolgen daarvan, door Christus worden hersteld. Vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, dat was Adam, zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, en dat is Christus, zeer velen rechtvaardiger worden. Daar wordt de inbraak van de zonde, en daardoor dat de dood kwam, dat wordt hersteld. Dat wordt gepareerd. En als laatste basiswaarheid vind je dan in vers 18 ook genoemd, dat eigenlijk de gevolgen van de zonden, namelijk de dood, hè, dat was eigenlijk het hoofdgevolg van, dat de zonde binnenkwam, dat de dood tot alle mensen doorging, dat dat wordt omgedraaid door Christus. Het ergste gevolg, het meest ernstige gevolg van de overtreding die de eerste Adam maakte, wordt door Christus volledig omgedraaid, volledig hersteld in vers 18. Want er staat in vers 18, derhalve gelijkheid door één daad van overtreding, één daad van zonde, voor alle mensen tot veroordeling, hè, tot de dood, want het was die veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, die Christus deed, voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Voor alle mensen? Ja, voor alle mensen. Je zou kunnen zeggen, Adam is het hoofd van de oude schepping, Christus is het hoofd van de nieuwe schepping. Adam is het lichamelijke hoofd, Christus is het geestelijke hoofd. En bij de eerste Adam zie je dat zonde en dood de wereld binnenkwam. Door Christus, de laatste Adam, kwam gerechtigheid en leven de wereld binnen. Voor alle mensen. Adam is dus een beeld van Christus, zegt vers 14. Op welke wijze, kunnen we ons afvragen, is Adam nou een beeld van Christus? We hebben nu wel iets van gezien door die vergelijking van die teksten. Maar op welke wijze is nou Adam een type van Christus? Nou, dan moet je gaan eigenlijk naar Genesis 1. Genesis 1. Vers 26 en 27. Waar staat: en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogel des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Adam werd geschapen naar Gods beeld. En we hebben ontdekt net in 2 Korinthe 4 vers 4... dat Christus, die is het beeld Gods. En als hij dan staat in vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Naar wiens beeld werd Adam geschapen? Christus. Naar het beeld van Christus. Naar het beeld van Christus. Wat Christus het beeld is van God, vinden we ook in Colossense. Maar hou je hand even bij Genesis 1. Vinden we ook in Colossense 1. Colossense 1. Waar staat: in vers 15. Hij, en als Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. De Heer Jezus Christus is niet de schaduw van God, zoals Adam een schaduw was van Christus. Nee, Christus is het beeld zelf van de onzichtbare God. Hij is Gods beeld, niet Gods schaduw, maar hij is het beeld zelf. Dat is nog wat rijker. In Genesis 1 vers 26 was: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar Christus, als onze gelijkenis. Dus ook naar onze gelijkenis, als onze gelijkenis. Adam was niet alleen maar een schaduw van Christus, maar Adam, dat was ook gelijkenis met Christus. Hij was een type van Christus. En Christus op zijn beurt was in feite niet een schaduw van God, maar hij was het beeld God zelf. Christus geleek op God. Christus was de gelijkenis van God. Daarom zei hij ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is gelijkenis. Er is gelijkenis tussen Vader en Zoon. Daarom zei hij ook, want ik en de Vader zijn één. Maar God is een geest, zult u misschien zeggen. Nee, dit is geen fysieke gelijkenis. Er is geen uiterlijke gelijkenis, maar er is een innerlijke gelijkenis. Qua karakter, qua natuur. En in Christus ontdekken wij dat hij het uitgedrukte beeld is van God. Verder valt ons op in Genesis 1, vers 26, dat er wordt gesproken over heerschappij. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen. Er wordt hier gesproken over heersen. Heersen over de vissen der zee, over het gevogel des hemels, en over het vee, en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Heersen, heerschappij voeren. Ook daarin zie je dat Adam een beeld is van Christus. Want Christus voert ook heerschappij. Het gaat juist om heerschappij. In Genesis 2 zie je dat die heerschappij tot uiting komt als deze eerste mens, als die namen gaat geven aan de dieren. Al die dieren komen voorbij. Je staat in vers 19 van hoofdstuk 2, Genesis 2 vers 19. En God, de Heere God, formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogel des hemels. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogel des hemels en aan al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Maar zo voerde hij dus heerschappij. Alle dieren, alle vogels, alles kwam voorbij bij hem en hij heeft alles namen gegeven. Hij was het hoofd. Zoals Christus het hoofd is. Zoals Christus ook heerschappij voert. Want daar gaat het met Christus heen. Hebreeën, hoofdstuk 2. Hebreeën, hoofdstuk 2, vers 8. Er wordt gesproken. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar hem zijn wel alle dingen onderworpen. De laatste Adam komt tot heerschappij. En ook in Efeze 1 lees je over die heerschappij. Efeze 1, vers 20, de heerschappij van Christus. En daar is dus Adam een beeld in van de komende. Efeze 1 vers 20. Die krachten die hij gevrocht heeft in Christus, in de Christus, door hem uit de doden op te wekken en te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Alles heeft hij onder zijn voeten gesteld. Christus heeft heerschappij. Ja, net zoals in Romeinen 5, we lezen in vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, of is ingebroken, en door de zonde de dood. Zo lees ik in Hebreeën 10, dat ook Christus de wereld is binnengekomen. En eigenlijk wordt daar hetzelfde gezegd. Christus brak ook in. God brak in. Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst, bij zijn binnenkomen in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar hij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, zie hier ben ik in de boekrol, staat voor mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Christus kwam om Gods wil te doen. Gelukkig maar. En wat kwam hij nou precies doen? Toen hij ook in die wereld kwam, net zoals de zonde op een gegeven moment ook in die wereld kwam. Hij kwam om, volgens Johannes 1 Johannes 3 vers 8. 1 Johannes 3 vers 8. Wie de zonde doet is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Hij is de wereld binnengekomen om de werken des duivels te verbreken. En welke duivelse werken heeft de duivel, heeft Satan verricht? Hij heeft ervoor gezorgd dat de zonde en de dood de wereld zijn binnengebroken. En wat doet Christus met die inbraak? Hij maakt die werken des duivels, die gaat hij verbreken. Hij maakt die twee die binnengekomen zijn, zowel de zonde als de dood, onschadelijk. Eerst maar de zonde. De zonde, hè, niet de zonden, maar de zonde. Gaan we naar 1 Johannes hoofdstuk 1. Johannes 1, waar Johannes de Doper, de Heer Jezus is staan, in vers 29, Johannes 1 vers 29, en zegt, de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde, niet de zonden, maar de zonde der wereld wegneemt. Jezus kwam om de werken des duivels te verbreken. Het eerste wat hij doet, hij neemt de zonde der wereld weg. Als het Lam Gods. Wat heeft hij nog meer gedaan? Dan gaan we naar Hebreeën 2. En we gaan snel door deze tekst heen. Want het zijn bekende teksten. Hebreeën 2, wat deed hij nog meer? Hij deed niet alleen iets ten opzichte van de zonde die inbrak. Want met de zonde kwam ook de dood. Hij deed ook wat met de dood. Met koningdood en koningszonde. Vers 14, Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daar deel gekregen, opdat hij door zijn dood, hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Hij maakt ook de dood onschadelijk. Hij verbreekt de werken des duivels. Ja. Dan kan je je afvragen, als je gaat weer naar Genesis 1 en 2 en 3. Er staat zo, namelijk in Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld binnen is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood dat alle mensen doorgegaan. Wie is die ene mens? Was dat nou Adam of was het nou Eva?
Eva.
Dat zou kunnen.
Dat staat in 1 Timotheus.
Ja, maar goed. Hier wordt niet genoemd in de tekst of het Adam is, of dat het Eva is. De teksten die ik met u met elkaar gelezen heb in Genesis 1 en 2, was er toen al Eva? Nee, er was helemaal geen Eva. Die eerste mens die geschapen is, was het nou een man of een vrouw?
Maar hybride.
Was het nou een man of een vrouw? Het was geen man, het was geen vrouw. Adam werd pas een man toen uit hem, en dat gebeurde later nadat hij die namen gegeven, nadat hij was gaan heersen en die namen gegeven had aan die dieren allemaal, toen pas uit hem, uit zijn rib, hè, die vrouw werd gebouwd en uit hem genomen werd, toen pas ontstond er man en vrouw. Hij is mens, ja. Hij was mens, de eerste mens. Daar wordt hier gezegd, daarom gelijk door één mens, staat hier, wordt daar niet genoemd Adam. Maar die mens zondigde. Die mens heeft iets gedaan door de zonde, de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Nou, waar ging het nou eigenlijk mis? Wat ging er mis? Waar ging het met de heerschappij nou eigenlijk mis? De mens eigenlijk, ja, die was, voordat er pas uit hem de vrouw werd genomen, was die ongedeeld. En stond hij eigenlijk op een hoger plan. Het was eigenlijk een hoger wezen. Maar dit hogere wezen, die eerste mens, die dieren allemaal voorbij zag komen en de namen aangaf, daar ontstond iets in zijn hart, een verlangen. Hij miste iets. Het zondigen, dat laat Jacobus aan ons zien, dat is een heel proces, hè? Als je gaat naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Dan ontdek je daar dat in vers 12, Jacobus 1 vers 12, daar staat: zalig is de man die in verzoeking volhardt. In de grondtekst wordt geen verzoeking gebruikt, dat woord, maar er staat het woord beproeving. Zalig is de man die in beproeving volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Hé, dat lijkt een beetje ook zelfs op Genesis, dat verhaal over die boom des levens. Hier gaat het over de kroon des levens. En heeft die kroon des levens, die boom des levens, heeft die eerste mens dat omarmd? Nee, dat weten we wel van niet, uiteindelijk. Zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? En dan krijg je Dan krijg je nog meer informatie, vers 13. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking zijner eigen begeerte. Het komt uit hemzelf voort. Daarna, als die begeerte bevrucht is, dat is een heel proces, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood. Zonde en dood. Thema van Romeinen 5. Ook het thema van Genesis 1, 2 en 3. Was Adam tevreden, die eerste mens tevreden, toen hij in die ongedeelde staat was, hij man en vrouw was, eigenlijk een wezen was van een grotere orde? Nee, hij was niet tevreden. En er kwam een proces bij hem op gang. Hij miste iets. En iets missen en iets verlangen wat niet van jou is, ja, daar begint al te komen begeerte. Maar zo vaak iemand verzocht, dat komt dit voort uit de zuiging en de vloeken zijn eigen begeerte. Hij begon te begeren. Hij begon een vrouw te begeren. Hij wilde een maninne hebben. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze zonde. Dat is een proces. En die vrouw die kwam er, God stond het dat uiteindelijk toe en gaf hem ook een vrouw. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. En toen die vrouw zondigde, Eva zondigde, eigenlijk zondigde, ze werd verleid door de slang. zonder de Satan willens en wetens, zonder de Adam als man zijnde willens en wetens, want hij kon niet zonder zijn vrouw. En hij wist wat er gebeurde. Zo is die zonde volgroeid. En bracht zij voor Adam de dood voort. Dat is een heel proces geweest. Veel wordt er dus, laten we eerlijk wezen, over Genesis 1, 2 en 3, over die hele toestand, wordt ons niet verteld. Maar die bijzonder, dat valt gewoon op, en velen hebben het erover, dat in Romeinen 5 vers 12, daar wordt genoemd, een mens. En dat ze tot de conclusie komen, en ik ook, ja, dat is niet Adam, dat is niet Eva, dat is die ongedeelde mens, daar begon het. En die moest heersen. En hij is een beeld van de komende. En Christus gaat straks heersen. Alles wat bij Adam misging, neemt Christus over en in de heerschappij, dat heerschappij voeren, over de aarde en over alle schepselen. Daarin is Adam een beeld van de komende, van de Christus, die tot heerschappij zal komen. Nog een vraagje. We staan ooit op, hè? Wij zullen ooit opstaan, toch? Met elkaar. Even loslaten welke opstanding er voor precies voor ons geldt enzovoort. Maar we staan op. Staat u nou als man op of als vrouw? Is er in Christus mannelijk of vrouwelijk? Nee, hè? Moet je maar eens over doordenken. Daar ga ik verder niet op in. Maar het is ook goed om die linkjes te leggen. In feite zal die eenheid er dan weer komen. We gaan ook naar een hoger niveau. De mens is een weinig beneden de engelen gesteld. En straks wordt die boven de engelen gesteld. Hé. Hey. Maar ik moet oppassen, dan ga ik veel te veel zeggen. We gaan terug naar Romein, want anders komen we daar niet meer klaar. Romein. Daarom gelijk door één mens, en dat was die ongedeelde mens, en die heeft blijkbaar een deur toch opengezet. De Satan heeft daar gebruik van gemaakt om de zonde en de dood te laten inbreken. Is de wereld binnengebroken, ingekomen, zoals de staatstelling zegt. En voor het woordje in wordt hier het woordje ijs gebruikt. Wat betekent tot in, van buitenaf tot in. Dus echt inbreken. Het woordje ijs wordt graag gebruikt. En door de zonde de dood is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Dan staat daar de zinsnede achter. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Ja, dat is een verkeerde vertaling, dat zou inhouden dat iedereen uiteindelijk sterft omdat hij zondigt. Maar dat is niet het geval. Er staat niet het woordje omdat in het Grieks. Dat woordje wat daar staat, dat zou je beter kunnen vertalen zoals bijvoorbeeld de Statenvertaling doet, in welken alle gezondigd hebben. En in welken, in wie, slaat terug op die ene mens. Hè? Op Adam. Het is de zonde natuur die doorwerkt bij de mensen. En daardoor sterft ieder mens. Dus het woordje omdat klopt niet. Nog beter zou je kunnen vertalen door wat in het Grieks hier zo mooi staat. Wat aanduidt naar aanleiding van. Of met gevolg. Met als gevolg. Of met gevolg dat. De keide zinsnede, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Met als gevolg dat allen gezondigd hebben. De zonde is de bron. We hebben een zonde natuur en daarom kunnen we niet anders dan zondigen. Dat is een gevolg, net als de dood ook een gevolg is van de zonde. Je kan ook niet lezen zoals de dood tot alle mensen doorgegaan omdat alle gezondigd hebben, want de versen 13 en 14 spreken dit gewoon tegen. Want zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En toch heerste de dood over hen die niet gezondigd hadden op gelijke wijze als Adam Gods gebod had overtreden. Dat zegt vers 13 en vers 14. De mensen die dus leefden van Adam tot Mozes, dus grofweg in de eerste 2000 jaar, stierven dus niet omdat ze gezondigd hadden, maar gewoon omdat ze kinderen van Adam waren. De dood was voor hun geen persoonlijke straf voor hun zonde, maar was een natuurlijk gevolg van hun familierelatie met Adam. En door de zondeval van die eerste mens is ieder mens, man of vrouw, een zondaar. Niet dat die ene mens ook een ongedeelde mens was, dat moet ook wel, want Eva werd verleid, maar Adam zondigde. En de man geeft de zonde in feite volgens de Bijbel door. Als je dat niet zou leren, dan zou je zelfs de situatie krijgen dat Eva niet gezondigd heeft, alleen maar verleid is geworden. Dus helemaal geen zonde natuur had. Maar goed. Door de zondeval van Adam is ieder mens dus een zondaar. En als zodanig dus van God vervreemd. Daarna krijg je die hele vergelijking, hier verder uitgewerkt, tussen Christus en Adam. Steeds die vergelijking wordt in al die versen getrokken. Vers 12 begint met die vergelijking. Die vergelijking die bestaat ook steeds dat er twee woordjes worden gebruikt. Het woordje gelijk en het woordje zo. Daarom gelijk Adam, puntje, 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 zo Christus, puntje, puntje, puntje. Steeds wordt die vergelijking gemaakt. In vers 12, daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. En dan staat hier wel het woordje zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Maar daar is de NBG-vertaling een beetje uniek in, want het woordje zo staat helemaal niet in de context. De vergelijking wordt in vers 12 niet afgemaakt. Er staat niet, daarom gelijk door één mens, door Adam, zo ook Christus. Nee, het duurt een hele tijd, want hij gaat allerlei andere opmerkingen maken voordat hij die vergelijking van vers 12 weer oppakt in vers 18. En daar uiteindelijk die vergelijking van gelijk Adam, zo gelijk Christus, afmaakt. Je hebt een heel verhaal eigenlijk tussen vers 12 en vers 18 ertussenin. We hebben gezien, vers 12 lijkt balanceerd met vers 18. En vers 18 pakt hij de draad van die vergelijking die hij in vers 12 begon op. Weer met het woordje gelijk, vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van die ene, van Adam, één daad van overtreding. En die ene daad van overtreding is zonde. Voor alle mensen tot veroordeling, tot de dood, hè, die veroordeling was tot de dood, voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, dat is van Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Daar maakt hij de vergelijking af. Gelijk zo. Het woordje zo in vers 12 mag je doorstrepen. Er staat geen zo in de context en ook de Statenvertaling bijvoorbeeld heeft dat anders, maar ook vele andere vertalingen.
Alzo.
Ja, dat doen ze alzo, maar ook. Maar dat is niet de vergelijking. Statenvertaling gaat niet die vergelijking aan. En vele vertalingen doen dat gewoon niet, omdat het niet zo, die vergelijking daar gemaakt wordt. Vers 12 maakt die vergelijking niet af. Vers 18 maakt die vergelijking af. Dan pakt hij die draad van die vergelijking van vers 12 weer op. De vergelijking die hier Paulus in Romeinen 5 maakt is heel erg logisch. Maar wat zegt hij nou eigenlijk in vers 18? Hij zegt gelijk één daad van overtreding van één mens, de eerste Adam. Alle mensen kon insluiten in zonde en in de dood. Zo kan ook één daad van gerechtigheid van één mens, de laatste Adam, Christus, alle mensen insluiten in de genade en in het leven. En dit is wat Christus met de verzoening voor alle mensen heeft bewerkstelligd. Door de zondeval van Adam raakte de mens vervreemd van God, maar door de verzoening verandert een mens van positie en wordt hij teruggeplaatst in de positie van Adam, waar Adam zich voor de zondeval zich in bevond. De barrière van de zonde wordt weggenomen door de dood van Christus, waardoor de weg vrijkomt voor ieder mens om tot God te kunnen terugkeren. En dat is heel simpel te begrijpen. Nou, veel mensen deinzen terug voor de consequentie van die tekst. Hè, omdat er sommigen veel meer van gaan maken dan wat er staat. Paulus gaat niet verder dan te zeggen dat God niemand zal veroordelen uiteindelijk, omdat hij een kind is van Adam en daardoor in de zonde is geboren, heeft gezondigd enzovoort. Nee. God zal niemand veroordelen omdat hij een kind van Adam is, dus van nature een zondaar is. Omdat tegenover die ene daad van overtreding van Adam, die ene daad van gerechtigheid staat van Christus. En die ene daad van Adam betekende voor alle mensen de veroordeling tot de dood, maar die ene daad van de laatste Adam betekent voor alle mensen de rechtvaardiging ten leven. Staat het nog in vers 18? Lees. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Ze sterven allemaal, ze krijgen allemaal deel aan de dood. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, van Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Let op, niet ten eeuwige leven, dat staat er niet. Nee, ten leven. Het gevolg van Adams zonde was de dood, die maakt Christus onschadelijk. De mens zal opstaan, er zal een opstanding zijn der doden. Allen staan op. Alle mensen staan op. Er blijft er geen één in het graf achter. En waarom? Omdat Christus voor hen stierf. Toen zij nog vijanden waren. Toen wij allemaal nog zwak waren. Allemaal goddeloos waren. Allemaal zondaren waren. Alle vijanden van God waren. Niks van God wilde weten. Dat in Christus. En op grond van die dood zijn ze verzoend geworden. En worden ze gerechtvaardigd ten leven. Let op, het is geen rechtvaardiging der zonden, meervoud. Het gaat niet over zonden, meervoud. Het gaat in deze, vanaf dit Bijbelgedeelte, niet meer over zonden, maar over de zonde. En wat doet Christus? Al zo lief heeft God de wereld gehad, hè, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die gelooft, maar het gaat hier niet om geloof, nee, het gaat hier om zeer lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Niet de zonden, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft ook voor ons de zonden gedragen, maar dan komt het aan op geloof. Wat Johannes 3 vers 16 zegt. Maar Johannes 1 vers 29 gaat over dat hij de zonde enkelvoud, de zonde die hier is binnengekomen in de wereld, die werken des duivels heeft hij verbroken. Die zonde maakt hij onschadelijk. Daarom staat iedereen op. Daarom krijgt iedereen deel aan het leven. Vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Let op, niet rechtvaardigen in de zin moet je gaan betrekken van Romeinen 1, 2 en 3. De rechtvaardige uit geloof leven. Het gaat niet om geloof. Is er geloof voor nodig om aan deze rechtvaardiging ten leven deel te hebben, broeders en zusters? Nee, er is geen geloof voor nodig. Er wordt geen geloof voor gevraagd. Misschien verbaast u dat. Misschien mag je het ook omdraaien. is er geloof voor nodig. Als je kijkt naar de daad van de eerste Adam met zijn gevolgen, is er geloof voor nodig om te geloven dat je zal sterven als mens. Is daar geloof voor nodig? Nou, mijn buurman zou misschien zeggen, ik geloof het niet. Nou zeg ik, daar kom je dan wel achter. Ja. Vermoedelijk voordat je 100 bent, lig je op het kerkhof, jongen. Lig je onder die groene zoden, ben je hartstikke dood. Hij zegt, ja, ik geloof het niet. Ik zeg, er is geen geloof voor nodig, wordt dat gebeurd. Ja, maar ik kan ook tegen mijn buurman net zo goed zeggen, Christus heeft zijn bloed ook voor jou gegeven. En God, de Vader, op grond van de dood van zijn zoon, ben jij verzoend met God. En zou jij deel krijgen aan een opstand. Hij zei, dat geloof ik niet. De dood is alles uit. Dus dan kom je er wel achter. Want je zal opstaan. Je krijgt deel aan die algemene opstanding der doden. Jij wordt ten leven verwekt. En dat op je zal rekenschap moeten afgeven over je zonden. Maar God komt nooit erop terug van jij bent een kind van Adam en jij bent zondaar. Nee, Christus heeft als een lam Gods de zonde der wereld weggenomen. Maar voor je zonden blijf je verantwoordelijk. Maar de genade van God is ongelooflijk groot, joh. Die is overvloedig. Hoeveel je ook gezondigd hebt. En misschien ben je zelfs een orthodoxe gelovige, misschien zelfs een Jood die zich vastgehouden heeft aan de wet en dat je door de wet erachter bent gekomen, want wet doet zonde kennen, dat je een geweldig zondaar bent en is in je leven die zonde maar meer en meer en meer geworden. De genade van God is nog meer dan overvloedig. Die genade is zo groot dat jouw zonden kunnen worden weggedaan. Maar dan moet je wel iets doen. Dan moet je dat geschenk aannemen. Wat voor geschenk dan? Nou, Jezus Christus moet je aannemen. Die gave. Want zo groot is Gods genade dat hij niet alleen jou het leven schenkt en dat je gerechtvaardigd bent te leven, dat je zal opstaan. Straks bij die algemene opstanding der doden. Maar je zal ook de gelegenheid krijgen om dat geschenk in ontvangst te nemen. En als je nou slim bent, doe je dat nu. Waarom? Nou, dan krijg je deel aan heel veel geweldige zegeningen. Die allemaal in Christus zijn. En het grootste geschenk is Christus zelf. Dat je in gemeenschap met God kan komen. Want dat is de uitnodiging van het evangelie. Laat u met God verzoenen. Goed, de verzoening is dus geheel buiten de mens omgegaan. Hij was toen zwak, hij was toen goddeloos, hij was toen een vijand van God, hij was toen een zondaar. En toch heeft God op grond van het offer van zijn zoon, de dood van zijn zoon, zich met de wereld verzoend. Er wordt ook geen geloof voor gevraagd. Hij zal meemaken dat hij ten leven zal worden verwekt. Hij is gerechtvaardigd te leven. Nou, ik geloof dus dat ieder mens zal worden levend gemaakt. Ga maar eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Waar in een ander verband in het opstandingshoofdstuk wordt vermeld die algemene opstanding. Want de vraag of de mening was van de Korintiërs in 1 Korinthe 15 vers 13. Vers 12, dat zij niet geloofden in een opstanding der doden. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, enzovoort. Het gaat over die opstanding der doden, van alle doden. Daar geloven ze niet in dat de doden zouden opstaan, gelovig of ongelovig. Nou, ze staan allemaal op. Dat laat Paulus als eerste zien in vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, en dat is toch Romeinen 5 vers 12, hè? Want evenals in Adam allen sterven, is eenheid van het menselijk ras, één mens, alle mensen, al sterven, zo zullen ook in de Christus, het woordje dus staat in de grondtekst ertussen, dat is bijzonder, in de Christus, in de Messias, staat eigenlijk in de grondtekst de gezalfde, allen levend gemaakt worden. Er staat niet, zo zullen ook in de Christus allen meteen maar behouden zijn. Nee, het probleem van de zonde heeft Christus voor ieder gedaan. Het zondeprobleem is opgelost. alleen de persoonlijke zonden van de mensen. Daarvoor moeten ze dat geschenk aanvaarden, de Heer Jezus Christus, wat in Romeinen 5 zo naar voren wordt gebracht, de Heer Jezus Christus, want de genade van God is groot en in het middelpunt van die genade, daar vind je die gave, dat geschenk, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En alle die hem ontvangen, en dan gaan we terug naar Romeinen 5, vers 17, en alle die veel meer zullen zij, vers 17b, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen. Ja, dan moet je wel dat geschenk. Dat moet je wel willen aanvaarden, willen aannemen. Christus moet je willen aannemen. Die zullen niet alleen leven, maar ook als koningen heersen door die ene Jezus Christus. En dat is Gods plan. Wat in vers 21 van hoofdstuk 5 staat. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Nou, dat kennen we wel. Dat de zonde heerst. En de heerschappij van Adam heeft overgenomen. En hij ons allemaal voert in de dood. Het loon der zonde is de dood. Maar wat is de genade die God schenkt? Romeinen 6 vers 23. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En als je Christus aanvaardt, dan gaat niet de zonde heersen in je leven, maar dan gaat de genade heersen in je leven. Romeinen 5 vers 21. Zo ook de genade zou heersen, die komt tot heerschappij, die genade, zou heersen door het vaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat is Gods plan. En de nieuwe Bijbelvertaling, die zegt het dus vers 21 heel mooi. En heel goed vertalen ze het eigenlijk. Daar staat, zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moet door de vrijspraak in feite van alle mensen, want die zijn allemaal gerechtvaardigd voor het leven, zullen allemaal opstaan, zullen allemaal deel krijgen aan de opstanding der doden, zo moet door de vrijspraak de genade heersen. Als die genade gaat heersen, vanaf het moment dat Christus wederkomt, gaat die genade op aarde voor echt heersen. Nu heerst hij alleen bij ons, omdat we Christus hebben aanvaard. Maar dan zal die heersen op aarde. Christus komt tot heerschappij. Dan zien we nog niet dat hij die heerschappij van die eerste Adam eigenlijk heeft overgenomen. En die heerschappij van de zonde, die werken des duivels verbreekt. En dat hij tot heerschappij komt. Die genade gaat heersen. En wat is de bedoeling als de genade gaat heersen? Dat al die mensen die tot het leven, die gevaarlijk zijn te leven en ook opgewekt worden, levend worden gemaakt, dat het proces zal geleid worden tot het eeuwige leven, dat ze Christus zal aanvaarden. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moet door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden. Dankzij Jezus Christus onze Heer. Het is een proces. Begrijpen we dit? Ja? Dus gelijk zo. Ook hier in vers 21. Gelijk zo. En ik geloof dus dat, en daar sta ik weliswaar wat uniek in, want er zijn niet veel mensen die dat met mij eens zijn. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. De waarschuwing voor u. Dat ik persoonlijk geloof, dat weet u wel, dat die opstandingen die beschreven staan in 1 Korinthe 15, en er zijn er maar een paar, maar dat al die opstandingen, of het nou van Israël is, of het nou de openbaring is van het lichaam van Christus, hè, een openbaring, een verschijning in heerlijkheid, of het nou is de opstanding dus van het volk Israël, of het nou is die eerstgeborenen, hè, die hem tegemoet zullen gaan, in feite in de lucht, hè, dat is hun hoop, of dat het nou is die algemene opstanding van alle doden, van alle mensen die in de eeuwen hebben geleefd, die hele reeks opstandingen, die vinden volgens mij plaats nadat Christus direct is wedergekomen, voor goddelijk achter elkaar. Die algemene opstanding zie ik dus niet. Zoals het algemeen wordt geleerd. Helemaal aan het eind van de toekomende aion. De komende 1000 jaar. Want de Christus is weder gekomen en 1000 jaar zal regeren, onder andere hier op aarde. Want men leert altijd pas dat die mensen zullen opstaan bij het oordeel van die grote witte troon. Dat geloof ik niet. Ik heb er ook een brochure over geschreven. Hè? Het laatste oordeel. En waar ik zie dat Openbaring een Joods boek is. En dat die mensen die daarvoor de... Als je Openbaring 20 goed leest. Dat die mensen die daar worden opgewekt en voor die grote witte troon zullen staan. Dat het allemaal Joden zijn die in de grote verdrukking de antichrist hebben aanvaard. Die is Christus kende en hem hebben omarmd. Maar laten toch afvielen van het geloof. En de boeken worden dan geopend. Er wordt nagegaan precies wie ze nou eigenlijk zijn. Of het nou gelovigen zijn of dat ze moeten worden geoordeeld. Maar ze maken die 1000 jaar niet mee. Ze staan aan het eind van die 1000 jaar staan ze op. Dat is een heel apart oordeel over het volk van Israël. Maar die algemene opstanding, ja, die vindt volgens mij plaats aan het begin van de 1000 jaar bij de wederkomst van Christus. In het verleden hebben we daar wel studies over gehouden. En wilde ik nog eens nalezen. En mocht je die brochure niet hebben, mooie brochure, ik heb hem helemaal niet bij me, maar bestel je via internet. Hè? Of je leest hem gewoon op internet, dan kost je niks. Moet je wel met Internet Explorer doen, want dan krijg je alleen de brochure zichtbaar. Niet met Opera, ook niet met Mozilla Firefox of andere browsers. Alleen met Internet Explorer, maar goed, bijna iedereen gebruikt die. Dan kan je ze zien, want dat wordt zichtbaar, bij de rest wordt niet zichtbaar. En toen kwam er voor het kopiëren, omdat een beetje de kopieerlust van de mensen tegen te gaan, niet waar. En dat is het boekje zullen kopen, niet waar. Daarvoor doe ik dat natuurlijk. Want anders ja, dan neemt het zomaar een vogelvlucht. Er is toch copyright op, niet waar. Dus maar iedereen in Nederland is zo gewend alles te kopiëren, of nou films zijn of boeken, wat dan ook. Maar dat hoort eigenlijk niet, hè? Nee, dat hoort eigenlijk niet. Maar goed, u kunt het daar lezen. Ik mag die beschuur toch wel aan recommenderen. Het laatste oordeel.
Reclamefolder.
Ja, het zal een hele bijzondere tijd zijn. We kunnen ons dat eigenlijk niet zo goed voorstellen. Maar de mens wordt dus eigenlijk teruggeplaatst in de tijd van de Hof van Eden. En heel bijzonder is dat er dan ook een Hof van Eden dan op aarde is. Want als je dan kijkt naar het koninkrijk van Israël op aarde, dat wordt genoemd door Jesaja en door anderen ook de Hof van Eden. Zoek het maar eens op in Jesaja 51. Daar wordt Israëls land beschreven als een Hof van Eden. Dan zie je ook een beetje terug dat het ook een beetje dezelfde periode terugkeert. Jesaja 51 vers 3. Waar staat, want de Heere troost Sion, hij troost al haar pijnhopen, hij maakt haar woestijn als heden en haar wildernis als de hof des Heren. Is dat niet geweldig? Wordt verwezen naar Eden en de hof des Heren, de hof van Eden. En zo zal er dus weer een hof van Eden zijn. Geweldig. Een bijzonder koninkrijk zal het zijn en vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan, een hele nieuwe situatie treedt op aarde aan, maar het is niet natuurlijk de tijd van de nieuwe schepping. Het is nog steeds de oude schepping in die 1000 jaar. De mens die ook die opgewekt wordt in die algemene opstanding, wordt dus geplaatst niet in de nieuwe aarde, op de nieuwe aarde, op de nieuwe schepping. Nee, hij wordt nog geplaatst in de oude schepping aan het begin van de 1000 jaar. En hij krijgt 1000 jaar de gelegenheid, als hij in het leven staat, dat proces gaat plaatsvinden, dat de genade heerst, dat Christus heerst, en dat hij tot aanvaarding komt van het geschenk in die genade, Jezus Christus. En dat het voert ten eeuwige leven, Romeinen 5 vers 21, hè? Dat de genade gaat heersen, ten eeuwige leven. Dat is de bedoeling. Dat kan je ook nog lezen in Ezechiël 36. Gebruik dat maar. Ezechiël 36. Vers 35. Ezechiël 36. Vers 35. Men zal zeggen, dit land dat woest was, is geworden als de Hof van Eden. De steden die verwoest en vernield in puinlagen zijn weer versterkt en bewoond. Dat zal weer zijn als de Hof van Eden. Je ziet, een identieke situatie keert in feite terug voor de mens. En God plaatst hem in de oude schepping voor dezelfde keus. Alleen met één verschil. In de Hof van Eden was er opeens een verleider. Was er opeens een slang. Een duivel. En die wordt ook echt in Openbaring ook genoemd. Dat is die oude slang, dat is de duivel. Dat, hij wordt genoemd de Satan. Om maar, Johannes doet dat heel expliciet om maar duidelijk aan ons te maken wie hij is. Maar wat gebeurt er in die 1000 jaar? Is hij dan, heeft hij dan, kan hij vrij zich op aarde bewegen? Nee, hij zit geketend, hè? Hij zit vast. Hè? Dus er is geen mogelijkheid dat de verleider de mens kan verleiden om te zondigen tegen God. Echter, de mens kan wel zondigen. Maar als de mens zondigt, heeft dat niks te maken dat hij een zonde natuur heeft. Nee, hij kan wel zondigen. Maar dan zijn het persoonlijke zonden. Vanuit hemzelf. En dat kan. En de dood waar hij dan mee te maken krijgt, want hij wordt gelijk geoordeeld als hij zondigt. Als hij tegen God ingaat. Dat zal inhouden de tweede dood. Want dat staat in Ezechiël 18. Ezechiël 18, als je naar die tijd kijkt, en dat is die tijd van tegenwoordig niet. Ezechiël 18, vers 2. En in Riemer vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij. Hoe komt gij er toch toe dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Zowaar ik leef uit het woord van de Heren, Heren. Gij zult het spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon is van mij. De ziel die zondigt, die zal sterven. Zo zal de situatie straks zijn. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar dat gaat dan niet omdat hij een Adam als vader heeft en dat hij in een zonde natuur. Nee, hij is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn zonde. Maar de ziel die zondigt, die zal onherroepelijk sterven. Als laatste wil ik dan, omdat we dat ook zo behandeld hebben over dat ieder mens zal leven. Alle mensen worden gerechtvaardigd ten leven, zegt Romeinen 5. Zijn daar nog niet mee behouden, want ze moeten dat geschenk nog aanvaarden. Maar je hebt dus een aantal mensen wel die in dit leven al dat geschenk aanvaarden. Is Christus onze heiland omdat wij dat geschenk hebben aanvaard? Ja. Is Christus ook de heiland van mijn buurman? Ja. Ondanks dat hij het niet weet, Christus is ook zijn heiland. Want Christus als heiland voor de wereld zorgt ervoor dat de zonde der wereld is weggenomen. En dat hij zal opstaan uit de doden. En dat hij vol verbazing zal zien dat met de dood niet alles uit is. En dat er een overvloed van genade is. Dat zegt Paulus in 1 Timotheus 4 vers 10. En daarmee wil ik dan de dag besluiten. 1 Timotheus 4 vers 10. En deze tekst kunt u nu begrijpen na de Bijbelstudie, denk ik wel goed. 1 Timotheus 4 vers 10, waar staat: ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen in zonderheid voor de gelovigen. Hij is een heiland voor alle mensen. En alle mensen zullen zien, ja, hij is de heiland. Hij is de heiland van ook van alle mensen. Want met de dood is niet alles uit. En de zonde die zal niet heersen tot in de dood. Er is een opstanding, daar krijg ik zelfs deel aan. De opstanding der doden. En als ze dat met elkaar meemaken, dan zullen ze vol verbazing zien dat Jezus Christus daar is. Die ze mogen aanvaarden als een geweldig geschenk van God. Een overvloed van genade. Maar in zonderheid de gelovigen, die kennen hem nu al als de heiland. Daarom wordt er in Romeinen 5 veel gezegd over alle mensen, wat alle mensen betreft. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen alle mensen en de velen, en begeven vertaald door zeer velen, ja, er zullen inderdaad zeer velen zijn die Christus uiteindelijk als het geschenk zullen aanvaarden. Dat is het onderscheid in het hele gedeelte van deze tekst. Nou, wij die Christus al hebben aanvaard, en die al onder de genade heerschappij staan, wat leidt ten eeuwige leven, daarin gaat Paulus dan in Romeinen 5, 6, 7 8 verder, om met die vier vragen van, en als we dan onder de genade, de heerschappij van de genade staan, die ten eeuwige leven leidt, waarom zouden wij dan nog bij de zonde blijven? En dat gaat zo door en door en door. De volgende keer gaan wij daarmee verder.